Goedemorgen gemeente, heel hartelijk welkom in deze zondagmorgendienst. Ook als u thuis met ons meekijkt en deze dienst volgt, u ook een heel hartelijk welkom. Ik heb twee mededelingen. Allereerst de collecte, die is voor de eerste rondgang is voor de kerk. En de tweede is voor het onderhoud. En dan heb ik nog een mededeling voor het restaurant van de vuurtoren. Die aankomende vrijdag is er een restaurant, wordt hier in de kerk ingericht. En u kan zich alleen nog vandaag dus opgeven als u wilt mee eten of bediend wil worden. Het is dus volgende week vrijdag. Ja. Even voor de duidelijkheid. Ja. Ik was al iets te enthousiast eigenlijk. Nou, dan wil ik u nog een hele goede en een gezegende dienst wensen namens de kerkraad. Die we met elkaar willen zingen staande Psalm 84, vers 1 en 3.
Welzalig die uit uw kracht leeft en die naar uw tempel zich begeeft. En daar gaat het eigenlijk ook in de kern over vandaag, als we verder lezen uit de bergrede. Hoe leef je nou uit die kracht van de Heer en hoe wil de Heer je daar ook bij helpen, hè, om te leven als een burger, als een gelovige in zijn koninkrijk. En dat begint bij het zoeken naar hem, het zoeken naar de bron waaruit wij leven. Dan mochten we uitzingen en zo mogen we ons ook openmaken voor de kracht die hij ons ook wil geven. Zullen we samen daarvoor ook stil zijn. Want onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En zo wil ik beginnen met twee woorden. Twee woorden die de apostel Paulus spreekt en die ook wel aansluiten bij waar het in de bergrede over gaat. Want daarin gaat het over hoe je leeft, hoe je mens bent, hoe je volgeling bent van Jezus in dat koninkrijk waarin je gesteld bent omdat je achter hem aangaat. En Paulus die gebruikt daar twee beelden bij. En een van die beelden komt straks ook terug in de liederen die we zingen om open te gaan voor hem in een stukje aanbidding voordat we de schrift verder openen met elkaar. En dat ene beeld, dat is het beeld van een welriekende geur, zegt hij. En dan dankt Paulus, want dan zegt hij, God die zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert. Hij is de opgestane Heer. Hij is opgestaan, hij heeft de overwinning behaald en hij neemt ons in die overwinning mee. En dat hij overal door ons, en dus daar hebben we ook ons eigen leven in te zetten, dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. Wij zijn de wierook, zegt Paulus, die Christus brandt voor God. Zowel onder hen die worden gered, als onder hen die verloren gaan. En voor die laatste is dat een onaangename geur, die tot de dood leidt. Maar voor de eerste is het een heerlijke geur, die leven schenkt. En dan zegt Paulus met een ander beeld, we zijn ook een brief. Hij zegt, moeten we onszelf nou aanbevelen? Moeten we nou trots op onszelf zijn? Pardon. Nee, zegt Paulus, want jullie zijn zelf een brief van Christus. Een brief, en dat staat in 2 Korinthe 3, vers 1 tot en met 12, beginnen we onszelf dan aan te bevelen, zegt hij. Hebben we dan net als sommige andere aanbevelingsbrieven voor u of van u nodig? Nee, u bent zelf met uw eigen leven, met wie u bent, met wie u uw geloof uitleeft, een aanbevelingsbrief in deze wereld dat ruimt op dat zout en dat licht waarvan Jezus zegt dat je dat bent in de wereld. Je bent een aanbevelingsbrief. U bent een brief van Christus, weliswaar door ons opgesteld, omdat wij u dat evangelie hebben verteld, maar niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Niet in stenen platen gegrift, maar in het hart van de mensen. En dit vertrouwen kunnen we dankzij Christus tegenover God uitspreken. Niet omdat we vanuit onszelf zo bekwaam zijn, dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen. Nee, onze bekwaamheid, dat we die brief zijn, dat we dat uit mogen leven, dat danken we aan God. Want Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Niet het verbond van een geschreven wet, maar het verbond van zijn geest. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Zullen we samen zingen, Evangelische Liedboek 118, vers 1, 2 en 4. Hij kwam bij ons heel gewoon. knap dat als je nog eens een lied uit je hoofd kent, hè? Dat ging nog best goed. Ja, zullen we samen bidden? Heer onze God, Vader in de hemel. Dank u wel dat we op deze ochtend hier weer samen mogen komen. Dank u wel dat we mogen komen in uw aanwezigheid. Dat we ons mogen opladen aan de bron die u bent. Heer, en dank u wel, Heer, dat u dat hebt mogelijk gemaakt. Om u te ontmoeten. Door het werk dat uw Zoon Jezus, onze Heer, heeft gedaan. Dat hij in de weg die hij is gegaan in deze wereld, die hem heeft geleid tot op het kruis, de weg heeft vrijgemaakt. De weg heeft vrijgemaakt om u te ontmoeten, om in uw aanwezigheid te zijn. En Heer, we verlangen ernaar. Zo zongen wij dat ook uit in ons aanvangslied, om in uw aanwezigheid te zijn. Om bij u te komen. Om ons te laten vullen door u. Hierin wilt u ons daartoe ook helpen. Om open te gaan. Om open te staan, Heren, voor wat u tot ons wilt zeggen. Om open te staan voor hoe u ons wilt leiden in dit leven. Hier wilt u ons ook helpen als we struikelen daarin. Want Heer, we kennen onszelf. En we weten vaak hoe het gaat in het dagelijks leven. Dat we maar al te vaak struikelen op de weg die we gaan met u. Dat we maar al te vaak in ons eigen zelf trappen. Onze eigen verlangens de voorrang geven. Onze eigen wensen. Onze eigen verleidingen. Heer, wilt u ons dat vergeven? Wilt u dat van ons wegnemen? En wilt u ons leiden, Heer, door uw Heilige Geest op het pad dat u ons wijst? Ja, Heer, kom zo met uw Heilige Geest. Doe ons open gaan voor u. Raak ons aan in onze harten, in ons verstand, in de wegen die wij gaan. Heer, vul ons met uw liefde. Heer, dat we daadwerkelijk mogen zijn wat de apostel Paulus ons ook laat zien. Een welriekende geur voor u. Een brief door u geschreven. Omdat de wereld ook mag zien, Heer, wat u werkt in deze wereld, in onze harten en in ons. Heer, kom met uw Heilige Geest. In de ruimte van deze kerk, schijn over uw woord, doe het oplichten vandaag, doe het oplichten ook in ons. Heer, zo bidden wij tot u, in de naam van Jezus, onze Heer. Amen. We lezen vandaag uit Matteüs 5, vers 21 tot 48. En daar is Jezus aan het woord en hij zegt: u hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: u zult niet doden. En wie doodt zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt raka, zal schuldig bevonden door de raad. Maar al wie zegt dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gaven daarbij het altaar achter en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gaven. Stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij, terwijl u nog met hem onderweg bent, opdat de tegenpartij u niet misschien aan de rechter overlevert en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, ik zeg u, u zult daar beslist niet uitkomen voordat u de laatste kwadrans hebt betaald. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg. Want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg. Want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Er is ook gezegd: wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Maar ik zeg u dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt. En wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Verder hebt u gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: u zult de eed niet breken, maar u zult voor de Heere uw eden houden. Maar ik zeg u, zweer in het geheel niet, niet bij de hemel, want dat is de troon van God. Niet bij de aarde, want dat is de voetbank van zijn voeten. En ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken. Maar laat uw woord ja, ja zijn. En uw nee, nee. Wat hier bovenuit gaat, is uit de boze. U hebt gehoord dat er gezegd is: oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze. Maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook uw bovenkleed. En wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga er 2 met hem. Geef aan hem die iets van u vraagt en keer u niet af van hem die van u lenen wil. U hebt gehoord dat er gezegd is: u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen, zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen en hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeder groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Wees u dan volmaakt, zoals uw Vader, die in de hemelen is, volmaakt is. Tot zover Matthäus 5. Ja, die slaat er even in, hè, of niet? Dat is best een pittige, vind ik. U hebt gehoord. Is niet gelukt, denk ik, hè? Of heb je hem of niet? Nee, oké. Nou, dan gaan we het even aanpassen. Dan kan hem ook even op PowerPoint staan, maar dan moeten we ons even aanpassen. Die is niet goed doorgekomen. Dus u hebt gehoord dat er gezegd is, zegt Jezus. U hebt gehoord en daarmee zijn we eigenlijk gekomen een van de meest uitdagende stukjes, denk ik, uit de bergrede. En als je de bergrede leest, dan is dit ook vaak het stuk waar de meeste mensen zich als eerste op focussen. Die regels die Jezus geeft over dat koninkrijk in de hemelen, en die vaak nog meer zijn, zo wordt er vaak gezegd, dan wat er gewoon van je wordt gevraagd. En het risico wat je dan loopt, is dat je dan meteen die praktische toepassingen ingaat. En dat je dan meteen gaat kijken, maar wat moeten we dan doen? En voldoen wij daar wel aan? En is dat dan wel mogelijk? Maar dan vergeet je waar het in de bergrede om gaat. En ik denk dat we die stap als eerste even moeten maken. En je zou hier per stukje over kunnen preken. Dus we moeten er ook wel een beetje in vogelvlucht doorheen vandaag. Maar het gaat erom wat er in die bergrede door Jezus eigenlijk bedoeld wordt. En we hebben al eerder gezien dat die bergrede gaat over het burgerschap in het koninkrijk van God. Als je Jezus volgt, dat hebben we al eerder gezien, als je Jezus aanneemt en achter hem aangaat, dan word je een burger in dat koninkrijk van God. Dan word je in dat koninkrijk van God gezet. En dat is wezenlijk anders dan het koninkrijk van de wereld. En daar gaat het in die bergrede over. En daar hebben we het al eerder over gehad, over wie dan zo'n burger is. Hoe ziet hij er nou uit? Daar ging het de eerste keer over. En waarin verschilt zo'n burger van dat koninkrijk dan van een burger van dat wereldlijke koninkrijk? Die burger van dat koninkrijk, die is zout en die is licht voor de wereld om hem heen. Die heeft een andere identiteit. Die heeft een ander doel en die heeft daardoor dus ook een andere levensstijl. En waar Jezus het nu over heeft in dit gedeelte, dat is: hoe leef je dat dan in de praktijk? Hoe pas je dat nou toe in het leven? Om het maar even met een vers uit vorige week te zeggen: hoe word je groot in het koninkrijk van de hemelen? En vorige week zei Jezus, als hij het over de wet heeft, als je de geringste van de geboden afschaft, als je denkt dat je daarmee wegkomt en als je dat op een andere manier onderwijst, dan zal je de kleinste zijn in het koninkrijk van de hemelen. Maar als je ze allemaal opvolgt en doet wat ik gebied, dan word je de grootste in het koninkrijk van de hemel. Hoe word je groot in het koninkrijk van de hemel? Groot worden, dat is eigenlijk waar het in deze verse over gaat. Goed burger in het koninkrijk zijn. En als je in de maatschappij om je heen kijkt, als je een goed burger wilt zijn, wanneer ben je een goed burger? Ben je een goed burger in ons koninkrijk als je alle regeltjes en alle wetten netjes opvolgt? Om te denken rond Koningsdag, dan heb je altijd de lintjesregen. En dan worden de mensen geridderd omdat ze iets bijzonders blijkbaar hebben gedaan in het Koninkrijk der Nederlanden. En dat zijn niet altijd de mensen die altijd alle regeltjes netjes hebben opgevolgd. Daar krijg je geen lintje voor. Het zijn vaak wel mensen die iets bijzonders hebben gedaan. die extra inzet hebben getoond. Wie krijgen er een lintje? Dat zijn mensen die meer dan het gewone hebben gedaan. En ik denk dat het daar ook over gaat in die bergreden. U hebt gehoord, zegt Jezus, dat er tegen jullie gezegd is, doe dit of doe dat, en dan komt hij met een heel aantal voorbeelden, maar ik zeg jullie. U hebt gehoord, Jezus zegt niet, daar moet je goed op letten, u hebt gehoord dat de wet van Mozes zegt, maar ik vertel jullie wat anders. Nee, hij zegt, ik heb gehoord dat jullie gezegd is. In de tijd dat Jezus sprak, hoorden de Israëlieten van de geboden, maar die hoorden ze vaak niet uit de Bijbel zelf. Die lazen ze vaak niet, soms konden ze die ook gewoon niet lezen. Maar die hoorde je in de synagogen, die werden je uitgelegd door de fariseeën, die werden je uitgelegd door de schriftgeleerden, die hadden een bepaalde interpretatie van die wet. U hebt gehoord dat aan jullie gezegd is. Maar ik zeg jullie, Jezus, die gaat als het ware terug naar wat het hart van de wet inhoudt. Hij is niet gekomen om de wet en de profeten af te schaffen, zegt hij. Ik ben gekomen om ze te vervullen, om ze vol te maken. Jezus is degene die de wet volmaakt, die de wet vervult. Met hem begint een nieuw verbond. En hij is in zijn opstanding de eerstgeborene van dat nieuwe koninkrijk. En hij laat ons zien in deze woorden, in die bergreden, hoe je dan in dat koninkrijk moet leven, hoe je je daarin moet gedragen. Die wet, die is niet gericht op, je volgt de regeltjes op en dan heb je het goed gedaan. Nee, die wet die Jezus ons voorschrijft, die is gericht op dat nieuwe leven. Die is niet gericht om je leven te beperken of om je nog iets zwaarders op te leggen dan de fariseeën en de schriftgeleerden al deden. Maar die is erop gericht om nieuw leven, een leven in het koninkrijk, mogelijk te maken. En daarom wou ik het ook eerst even over dat doel van die wet hebben. En niet zozeer om de toepassing, hè, want dat is dus het risico wat er vaak is. Dat we die wet van Jezus gaan lezen en dat we dan gaan kijken, als je een goed christen wil zijn, dan moet je dus, nou, en gaan ze dan allemaal maar na. Niet kijken naar een andere vrouw, want dan heb je al overspel gepleegd. De andere wang toekeren, maar hoe doe je dat dan praktisch in het leven als je belaagd wordt? En moet een christen dan altijd maar vriendelijk zijn? En mag die nou nooit eens een keer een grens stellen? En zo kan je al die voorbeelden één voor één nalopen. Je mag geen nare woorden zeggen, want dan ben je geen goed christen. Je moet je vijand lief hebben, maar als je dat niet lukt, dan heb je als christen dus blijkbaar gefaald. Dus de lat ligt verschrikkelijk hoog. Maar dan worden die doelen, die wetten, doelen op zich en dan verlies je uit het oog wat Jezus er daadwerkelijk mee bedoelt. Het doel van de wet, dat is wat Jezus op het eind zegt, vanaf vers 45. In vers 45 zegt Jezus, als hij al die wetten heeft opgenoemd, ik laat je die wetten zien, zodat je kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemelen is. Dat is het perspectief waarin de wet van Jezus staat. Het is het perspectief van hem navolgen in je leven en in dat navolgen langzaam groeien als kind van de Vader. Als je Jezus hebt leren kennen, als je achter hem aangaat in je leven, dan ben je een kind van God en dan mag je daar steeds verder in leren groeien. Dan mag je een burger van het koninkrijk zijn. Dan is er een nieuwe mens in jouw hart gevormd en dan mag die nieuwe mens steeds meer ruimte gaan innemen. Het doel is dat die nieuwe mens ook steeds meer ruimte in jouw leven krijgt. Jezus volgen is dus van binnenuit steeds meer op hem gaan lijken. En dat heeft dus met je hart te maken. En niet met die uiterlijkheid van de regels zoals de fariseeën en de schriftgeleerden dat aan het volk leerden. Als je de regels maar opvolgt, dan zit het wel goed tussen jou en God. Nee, zegt Jezus, het moet van binnenuit goed zitten. Je hart moet gaan groeien naar hem. Je moet meer en meer gaan lijken op dat beeld wat God al in jouw leven heeft gelegd. En daar is Jezus ons uiteindelijk ook voor voorgegaan op zijn weg. Om dat beeld wat er in jouw leven ligt, dat beeld waarnaar jij gemaakt bent, om dat te herstellen. Dat je een kind van de Vader bent. En dat je opgroeit in je leven tot een volwassen gelovige. Dat je wordt wie je bedoeld bent te zijn. Dat je daarin steeds verder rijpt. Dat je hart daarin steeds groter wordt. Dat je steeds meer op dat beeld gaat lijken. Dat als je achter hem aangaat, dat die oude mens die bij dat koninkrijk van de wereld hoort, in je leven steeds meer afsterft en die nieuwe mens die bij dat koninkrijk hoort, steeds meer ruimte gaat innemen. Een volwassen gelovige. Het koninkrijk is dus niet een stel van regels dat je opvolgt in je leven. En als je die goed opvolgt, dan kom je steeds dichter bij God. Nee, dat koninkrijk, dat is een manier van leven. Het is een way of life, zou je kunnen zeggen. En het doel van Jezus, als hij die wet interpreteert voor zijn leerlingen, dat is dan ook niet dat hij ons een nieuwe wet oplegt, of dat hij het nog veel zwaarder maakt dan het al is, maar dat hij ons een nieuwe manier van leven die past bij zijn koninkrijk laat zien. Een nieuwe manier van leven die ons vanuit dat perspectief van het koninkrijk in het leven zet. Jezus' wet is dus gericht op groeien. Groeien naar volwassen zijn. Naar volmaaktheid. Zo zegt hij het ook in vers 48. Wees dan volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. En dat woordje wat hij daar gebruikt, volmaakt, dat betekent niet perfect. Dat is een vertaling van een woordje wat al in het Oude Testament wordt gebruikt. In Deuteronomium 6 vers 18. En daar gaat het niet om volmaaktheid in de zin van perfectie. Maar daar gaat het om volmaaktheid in je relatie met de Heer. Het woordje wordt ook wel vertaald met succes. Of je doel bereiken. Wees dan volmaakt. Zorg dat je tot je doel komt. Tot je bestemming komt. Zorg dat je succes hebt in die relatie met God. Dat vind ik wel jammer dat ik nou die PowerPoint mis. Want daar had ik ze allemaal netjes voor u op een rijtje gezet. Volmaaktheid. Gaat niet dus om wat je daarin naleeft. Gaat niet om wat gezegd is en hoe je dat dan naleeft, maar het gaat erom wat hij tegen jou zegt en hoe je dat uitleeft in je eigen leven. Hij helpt je dus groeien met zijn woorden in je relatie met hem. En dan ben je geen kind meer dat de regeltjes volgt, zoals de fariseeën de regeltjes opvolgen en dan denken dat het goed is. Maar je bent een volwassene die regels opvolgt omdat hij vanuit zijn hart weet dat dat in de relatie met God het beste is. Dat je daarmee je karakter ontwikkelt. Dat je je daarmee ontwikkelt als volgeling en als gelovige in Jezus. Dat je je daarmee ontwikkelt als een mens die leeft in dat nieuwe koninkrijk. Leven in Gods koninkrijk. Waar gaat dat om? Nou, het gaat dus niet om de letter, zegt Jezus. Het gaat om de geest in de wet. Een mooi voorbeeld daarvan En dat geeft Jezus hier. Als je naar dat eerste gebod kijkt. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult niet doden. En wie doodt zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg jullie. In Lucas 10 geeft Jezus daar ook een illustratie van. Die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En daar horen we hoe een gewonde man langs de weg ligt. En hoe er een fariseer, een schriftgeleerde, een priester voorbij gaat. En een leviet voorbij gaat. En hoe ze allemaal aan de overkant van de weg voorbij lopen. In hun eigen ogen hebben ze gedaan wat ze moesten doen. Ze hebben zich aan de wet gehouden. Want ze mochten zich niet verontreinigen. Dan mag je niet aan een gewonde langs de weg komen. Dan heb je gedaan wat je moest doen. Dan zit het goed tussen jou en God, want je hebt je aan de regels gehouden. Maar Jezus wijst op die andere man, die niet naar de letter van de wet, maar naar de geest gehandeld heeft. De man die niet die regeltjes opvolgde op dat moment, maar die vanuit zijn hart de wet liet spreken. Die zijn naaste lief had, zoals hij zelf. Die wet die gaat niet alleen om het doen van de dingen. Om het opvolgen van de regels. Die wet die gaat over het verlangen wat er in jou ligt. Het verlangen wat er in je hart ook zit. In Lucas 16 zegt Jezus dat God niet aanziet wat wij allemaal gedaan hebben. God ziet het hart aan. God ziet er wat er in ons hart leeft. En die wet die is ook niet bedoeld om dwang op ons mensen te leggen. En daarom hoef je die wet ook niet te volgen, omdat je je daardoor gedwongen voelt. Nee, je volgt de wet omdat je in een relatie tot hem staat. Omdat je van hem houdt. Ik hoop altijd dat mijn kinderen niet doen wat ik zeg, omdat ze bang voor mij zijn. Of omdat ze zich daartoe gedwongen moeten voelen. Of omdat ze het opvolgen, omdat ze denken, papa zegt het, dus je moet het doen. Maar dat ze doorhebben, dat ze regels in hun leven krijgen, omdat ik van ze houd. Omdat ik hun voorhoud, wat er goed zou werken in het leven. En dat ze het opvolgen van die regels niet doen, omdat ze denken, dan doe ik het goed voor mijn vader. Maar dat ze dat doen omdat ze een verlangen hebben wat in hun hart gelegd is. In Psalm 119, daar wordt de wet bezongen. In Psalm 119, daar lees je, ik hou van uw wet. Ik vind dat vaak een hele lastige psalm. Als ik die psalm lees, dan denk ik zelf altijd van, joh, dan zie ik die man, ik hou van uw wet. En dan lees ik die 10 geboden en dan denk ik van, ja, ik vind het eigenlijk best wel heel erg moeilijk, al die bepalingen van de Heer. Maar hij houdt van die wet omdat hij ziet dat God daarin het beste met hem voor heeft. Die wet is niet bedoeld als dwang in je leven, maar die is bedoeld om na te volgen omdat je van hem houdt. En omdat je in die relatie met hem steeds meer kan groeien en steeds dichter bij hem kan komen en steeds meer op hem kan gaan lijken, omdat je zijn bepalingen naleeft. Omdat je doet wat hij jou liet zien wat goed is. Meer dan het gewone doen, dat is niet jezelf een extra juk opleggen. En dan kunnen we al die geboden nagaan die Jezus ons vandaag laat zien. Maar meer dan het gewone doen, dat is God steeds meer in je leven leren kennen. Omdat je niet het juiste doet voor hem, maar opdat je hem een plezier doet. Opdat jouw leven een leven is dat steeds meer op Jezus gaat lijken. En dat je daarmee steeds meer tot eer van hem en tot je eigen doel en bestemming komt. Er is gezegd tegen jullie. Maar ik zeg jullie. Opdat je kinderen zult zijn van de Vader. En opdat je uiteindelijk tot jouw bestemming komt. In de volgende diensten denk ik dat we een aantal van die dingen in de wetslezing naar voren laten komen. Waarom deze regels? En hoe moet je die nou interpreteren in de praktijk? Ja, ik kan ze nu allemaal langslopen, dan zitten we hier nog een hele tijd. Ik had er een aantal op de PowerPoint gezet. Ja, dat is even jammer dat dat mislukt, dus ik moet me eventjes, dan moet ik me even uitzien te werken. Maar het gaat Jezus niet om, nou ja, de doelen van de wet. Het gaat hem om de geest, om je hart, om je relatie met God. En hoe je in die relatie steeds verder rijpt en groeit tot volwassenheid. Amen. is wel een tongbreker. Ik vind het knap dat je hem er zo uit krijgt. Maar het is wel goed om te onthouden. Ik ben... Maak mij tot wie ik ben. Ik vertaal hem maar eventjes wat makkelijker. Zullen we ook samen bidden? Zullen we samen ook danken? En daarna geef ik het woord aan Ricardo. Na de inzameling van gaven. Dat gaan we eerst doen. Ja. Zullen we samen danken en zullen we samen ook voorbeden doen? Ja, Heere God. Vader in de hemel. Wij komen tot u. En we zeggen u dank, Heer. We zeggen u dank om wie u bent. En Heer, we zeggen u ook dank, Heer, dat we in wie u bent ook steeds tot een dieper verstaan mogen komen van wie u wilt dat wij zijn. Wie we zelf mogen zijn. En hoe we mogen zijn, Heer, in het licht van uw koninkrijk. Heer, we danken u dat u ons daar in de weg hebt gewezen. Door Jezus de Heer. Die naar onze wereld is afgedaald. Die mens is geworden als wij. Die heeft geleden, die is gestorven, die is begraven. En die is opgestaan, Heer, die ons is voorgegaan. In dat nieuwe leven. In uw koninkrijk. Heere, uw koninkrijk dat nog niet volkomen is. En daar merken we in onze wereld en in onze levens van alles van. Maar dat al wel begonnen is. Begonnen is in hem. En waarin we mogen delen. Door dat nieuwe verbond in zijn bloed. En Heer, wilt u ons... dan het leren in ons leven. Om daarin steeds meer te groeien. Door achter hem aan te gaan. Door in ons leven te proberen om steeds meer op hem te gaan lijken. En Heer, dat kunnen we niet uit onszelf. Want u kent ons. En u weet hoe dat gaat vaak in het leven. Dat we struikelen op onze levensweg. Maar Heer, daartoe hebt u uw geest gegeven. Om ons leven te vernieuwen. Om ons te leiden. Op de weg die u ons wijst. Om ons bij te staan als we daarin ook struikelen en vallen. En om ons op te richten. Heer, dank u voor de gave van uw Heilige Geest. Heer, wij zien uit naar dat koninkrijk van u. Maar we zien ons zoveel tekenen in de wereld om ons heen. Dat het koninkrijk nog niet volledig is aangebroken. Dat het rijk van het duister nog zoveel plaats inneemt. We bidden ook voor al die plaatsen. Maar dat ook in de nieuwsberichten zo zichtbaar wordt. En we bidden voor de wereld om ons heen. Voor mensen die leven in onrecht, in verdrukking. We bidden voor onze broeders en zusters die verdrukt worden en vervolgd omdat ze dat koninkrijk van u willen naleven. Daar plaats voor willen maken in deze wereld. Dat ze het licht willen uitleven, maar dat het duister het niet heeft begrepen. En we bidden voor onze eigen levens. Voor de zieken in onze gemeente, voor hen die het zwaar hebben. Voor onze eigen wegen, Heren, ook als we ons soms tekort willen vinden schieten in onze liefde naar u. Heer, wilt u ons aanraken door uw Heilige Geest en ons op weg zetten. En ons telkens weer laten merken door de genade van uw Zoon Jezus. Dat u ons op het oog hebt. Dat u ons lief hebt. Dat u ons kent in wie wij zijn. Maar dat u de grote Ik Ben er voor ons ook bent. En dat dat ons iedere keer weer hoop mag geven en nieuwe kracht. Heer, we bidden voor uw volk Israël, te midden van alle andere volken, gegeven ook, Heer, als een teken, als een licht voor de volken. Heer, dat ze ook dat licht mag uitdragen en dat het niet door het duister verstikt mag worden. Heer, we bidden om de vrede van Jeruzalem. En Heer, we komen ook bij u in de stilte van ons eigen hart. En zo brengen wij onze gebeden bij u. En hoor ons gebed, ook als wij bidden de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We mogen onze gaven inzamelen en na de inzameling van gaven zal Ricardo ons nog iets vertellen over de 24/7 Prayer Night. Deze week is dat.
Nou, als goed is heb je het allemaal ook in de nieuwsbrief gelezen, dat ik samen met Diana. En mensen uit de EGW en uit de Hervormde Kerk van Numen, dat we een gebedsweek hebben georganiseerd voor 24 uur per dag deze week. Dus er wordt 24 uur deze week gebeden. Daar hebben we wel ruimte voor gemaakt en dat is in de EGW zelf. Dus mocht je daar naartoe willen gaan, dan kan dat in de EGW. Daar kan je voor inschrijven. Scan de QR-code die er zit. Mocht je er nu geen tijd voor hebben, zet de YouTube even op pauze en scan de QR-code. Want dan kan je je inschrijven. En er staat ook een link in de nieuwsbrief. Dus mocht je dat willen doen. Waarom doen we dit? Dat staat ook al in de nieuwsbrief. Hè? Wij geloven dat God een doorbraak wil gaan forceren in de Hoekse Waard. En daar hebben wij een plek voor willen creëren. En ik wil jullie vragen van, heb je ook op het hart om voor de Hoekse Waard te bidden? Of voor Schaamdeel, dat is ook een stukje Hoekse Waard. Zou ik zeggen, schrijf je in en doe mee. We vragen niet of je 5 uur wil bidden, maar schrijf je een uurtje in, schrijf je 2 uurtjes in. Dat is ook helemaal prima. Maar doe vooral mee. En mocht je niet naar Oud-Beijerland willen rijden, doe dat dan vooral thuis. En waarom 24-7? Daar heb ik een kleine Bijbelse onderbouwing voor. Dus die wil ik graag met jullie delen. Dat staat in Lucas 18. En daar spreekt Jezus met zijn leerlingen. En dan spreekt hij over de onrechtvaardige rechter. En uiteindelijk, de rechter die wordt door een vrouw constant achterna gezeten. Spreekt recht over mij. Nou, uiteindelijk doet hij dat. Maar dan zegt de Heere zei tegen ons, zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Maar zal ook wanneer hij lang wacht om met hulp te komen. Ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des Mensen, als hij komt, wel het geloof op aarde vinden? Nou, als jullie dus ook meegeloven dat God de Hoekse Waard op het oog heeft, ik zou zeggen, schrijf je in en doe met ons mee. Bij deze.
Thank you.
een hoop activiteiten te gaan. 24/7 prayer, hè, een hele week. En die week wordt ook in het hele, of tenminste, die weken, die worden ook in het hele land gehouden. Hè. Ze gaan het hele jaar door proberen te bidden. En wij zijn als Hoekse Waard daar een klein onderdeel van. Dus als je daar onderdeel van wilt uitmaken, heel graag. En dan in die voorjaarsvakantie, dus niet deze vrijdag, maar volgende week, hè, ons restaurant in de kerk. Wie gaat er meehelpen? Want ik zie alle kinderen hier al. Wie gaat er meehelpen? Steek je handen eens even op. Ga even op je stoel staan. Ja, kijk. Ja, niet de volwassenen hoor. Die hoeven niet op de stoel te gaan staan die meehelpen. Maar het is een hele club. En als je je nou nog niet hebt opgegeven en je denkt van, goh, ik wil toch wel eens een keer bediend worden door die jongsten uit onze gemeente. En ze doen het graag voor je. Geef je dan op, want het is, volgens mij is het al heel erg druk. Ja, dus het wordt een fantastisch feest. En ik denk dat dat echt heel mooi is. Als je zo ook die jongeren in onze gemeente mag leren kennen. En die jongeren, ook jullie in de gemeente. Dus geef je op en kom lekker eten. Niet deze week, maar volgende week vrijdag. Zullen we van hier gaan? We gaan van hier, ga dan heen in vrede. En draag daarbij ook de zegen van God. De genade van onze Heer, Jezus Christus. De liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen. Amen.